Ja, ik dacht, ik moet toch maar eens een keer met mijn tijd meegaan. En ik heb gisteren mijn allereerste tablet gekocht. Maar goed, dat is een beetje een uitdaging om op te laden. Dus toen bleek vanochtend dat ik een stekkertje had wat niet sterk genoeg is. En Menno heeft een supercharger, dus soms heb je extra kracht nodig om te kunnen functioneren. En daar heb ik het eigenlijk ook over vanochtend, want ik heb het over de Heilige Geest. Dus dat is een mooie binnenkomer, hè? Dat heeft zo moeten zijn. Dus ik heb altijd nog mijn Bijbel. Mocht het niet goed gaan, dan doen we het gewoon op de ouderwetse manier. Volg mij. Dat is het thema waar we al een aantal maanden mee bezig zijn. En we zijn begonnen met kijken naar Marcus, naar Handelingen, van gewoon lezen. Hoe waren die eerste volgelingen van Jezus? Hoe was dat? Wat hebben ze gezien? Wat hebben ze meegemaakt? Wat deed Jezus? Wie is Jezus? Wat zei hij? Wat deed hij? Dus dat hebben we afgelopen maanden meer naar gekeken. En het was ook heel duidelijk Jezus' uitnodiging om hem te volgen, om zijn discipel te worden. Ook de uitnodiging, en dat is natuurlijk best wel een spannende, om je kruis op je te nemen, achter hem aan te gaan. Wat betekent dat? In Handelingen hebben we vooral ook gekeken naar Petrus. Petrus had natuurlijk wel veel dingen meegemaakt met Jezus. En daarna bleef hij Jezus volgen. Toen Jezus eenmaal gestorven, maar ook weer opgestaan en weer weggegaan was door de Heilige Geest. Maar dan denk ik soms wel van, ja, maar hoe is het dan als je Jezus wilt volgen in een andere tijd, in een andere cultuur? Wij hebben niet bij Jezus in de boot gezeten of met hem gegeten. Dus dan wordt het soms toch wat een abstract verhaal. Dus we maken nu een beetje een sprongetje. We gaan nu meer kijken naar Paulus, die ook een volgeling van Jezus werd, nadat hij eerst Jezus of zijn volgelingen vervolgde. Maar goed, dat verhaal sla ik nu even over. En hoe Paulus dat dan in andere plekken mensen toch opriep om Jezus te volgen, ook al kenden ze hem niet persoonlijk of was het uit een andere cultuur. Dus we gaan vandaag kijken naar Handelingen 18, dus we maken een beetje een sprongetje in de tijd. En in Korinthe. En ik zal straks ook de brieven aan de Korinthe erbij pakken, want daar beschrijft Paulus zelf meer hoe hij die tijd ook heeft ervaren. Dus het is ook een beetje een voorbereiding van Pinksteren, wat er aankomt. Dus we gaan het hebben over de Heilige Geest. Even kijken hoor. Misschien voordat ik begin te lezen, het is goed om te weten, Korinthe, voor degene die het misschien niet weet, Korinthe ligt ook in Griekenland, maar er was in die tijd een Romeinse kolonie. En het was wel een bruisende stad. Het was echt een havenstad, een handelsstad, waar veel culturen bij elkaar kwamen. Ook veel verschillende ideeën over wat een goed leven is, verschillende religies. Geleerdheid stond daar ook in Korinthe in hoog aanzien. Het is toch het Griekenland, de filosofen. Dus er waren ook veel mensen die kwamen naar Korinthe als redenaars, filosofen. Die lieten zich betalen om mensen te vertellen van hoe kan je nou vooruitkomen in het leven. Of ze hielden redenvoeringen. Dus het stond ook wel bekend om de welvaart. Maar ook immoraliteit zou je kunnen zeggen. Er was veel buitensporige praktijken, tempelprostitutie enzovoort. Dus het was nogal een hectische cultuur met veel verschillende invloeden. Mensen probeerden zelf vooruit te komen enzovoort. En daar komt Paulus dan zo'n 20 jaar na de kruisiging van Jezus aan om het goede nieuws te verkondigen. Het goede nieuws dat God zich met de mensen heeft verzoend door Jezus Christus. Ik begin te lezen vanaf vers 4, Handelingen 18. Elke sabbat sprak Paulus in de synagoge en trachtte hij Joden en Grieken te overtuigen. Nadat Silas en Timotheus uit Macedonië waren aangekomen, richtte Paulus zich volledig op de verkondiging en getuigde ten overstaan van de Joden dat Jezus de Messias is. Maar omdat ze zich verzetten en lastelijke taal spraken, schudde hij het stof van zijn kleren en zei: "U roept zelf het onheil over u af. Mij treft geen blaam. Voortaan zal ik me tot andere volken richten." Hij verruilde de synagoge voor het huis van Titus Justus, iemand die God vereerde en wiens huis naast de synagoge stond. Crispus echter, een leider van de synagoge, kwam samen met al zijn huisgenoten tot geloof in de Heer. En ook veel Corinthiërs die Paulus hadden gehoord, kwamen tot geloof en lieten zich dopen. 'S Nachts zei de Heer in een visioen tegen Paulus: wees niet bang, maar blijf spreken en zwijg niet. Ik sta je bij en niemand zal een vinger naar je uitsteken om je kwaad te doen. Want veel mensen in deze stad behoren mij toe. En Paulus bleef 1,5 jaar in Korinthe en onderrichtte de inwoners van Gods boodschap. Dus Paulus begint bij de Joden, maar die zeggen al snel van: geloof je verhaal niet. Dus die gingen er tegenin in discussie. Dus, maar toch, God voorziet op zo'n manier dat Paulus in aanraking komt met anderen. Waar hij zijn prediking door kan zetten, zeg maar. En er komen ook wel, ondanks de weerstand, komen er toch mensen tot geloof. En ik vind het toch wel bijzonder eigenlijk, als ik er echt over ga nadenken. Van jeetje, er is hier wel meer aan de hand. God werkt blijkbaar op een hele bijzondere manier samen met Paulus, met mensen. Dat je met zoveel tegenstand en weerstand, dat er toch mensen zeggen van: ik neem dit aan als waarheid. Ik hoor wat je zegt, ik geloof wat je zegt, ik laat me dopen. Dat doe je niet zomaar. Zeker niet in zo'n cultuur waar er zoveel mensen zijn met een filosofie, met die denken dat ze de wijsheid in pacht hebben. Dus wat ik hier wel in lees is van echt, er is een wisselwerking gaande tussen God en Paulus als mens, die denk ik nog steeds heel belangrijk is voor ons. Het is ook duidelijk dat Paulus die is bang, want hij heeft die bemoediging nodig van God. En je moet je voorstellen, hij is al op zijn tweede zendingsreis, dus hij heeft al een aantal keren in de gevangenis gezeten, is weggejaagd uit steden, is al vervolgd in die zin op zijn zendingsreis. Dus met de weerstand van de Joden en ik kan me voorstellen misschien ook wel de Grieken, die toch zeggen van: ja, maar jij met jouw verhaal, wat doe je hier? Dat hij niet helemaal, het klinkt misschien wel stoer het verhaal, maar hij kan wat bang geweest zijn. Dus daarom komt God met een visioen en met twee bemoedigingen. De eerste, dat God zelf bij hem is. En de tweede, dat God weet dat er veel volk in de stad is. Dat wil niet zeggen dat Paulus daarmee niks hoeft te doen. Want hij blijft 1,5 jaar en daardoor juist doorgaan met het vertellen van het goede nieuws en een gemeente te stichten. Maar God zegt tegen hem: maar ik weet al dat ik hier veel mensen heb. Ook al kennen die mensen God of Jezus dan op dat moment nog niet. En ook Gods belofte van: er zal je nu niks gebeuren in Korinthe. Dat wil zeggen in Korinthe. Later gebeurt er nog heel veel met Paulus. Maar dat blijkt ook wel als je dan het verhaal verder leest. Dat Paulus wordt toch vrij snel beschuldigd door de Joden bij de stadhouder. Willen hem veroordelen. Maar de stadhouder zegt, voordat Paulus zichzelf nog kan verdedigen, zegt de stadhouder al van: ja, dit is een geloofskwestie voor jullie. Ik zie hier geen probleem. Hij wordt weer vrijgelaten. Dus God laat gelijk zien dat zijn belofte inderdaad stand houdt. Dus ik zei al, er vindt een wisselwerking plaats. Er staat: en velen die Paulus hoorden, geloofden en werden gedoopt. Dus wat heeft hier dan plaatsgevonden? Dat er toch zoveel overtuiging was dat mensen, ondanks de tegenstand, ondanks het gevaar, Paulus wel geloofde en zeide: ik wil mijn leven omgooien, ik wil me laten dopen. Eigenlijk moet je daarvoor toch wel de brief aan de Korintiërs lezen, want daar staat veel meer in van hoe Paulus het zelf heeft beleefd. En ik had dat zelf nooit opgemerkt, maar in 1 Korintiërs 2, vers 1 tot 5, schrijft Paulus aan de Korintiërs later: en toen ik bij u kwam, broeders, kwam ik niet met uitnemendheid van woorden of wijsheid u het getuigenis van God verkondigen. Want ik had mij voorgenomen niets onder u te weten dan Jezus Christus en die gekruisigd. En ik was bij u in zwakheid, in vrees en veel beven, en mijn woord en prediking bestond niet in overredende woorden van wijsheid, maar in betoon van de geest en van kracht, opdat uw geloof niet zou zijn in wijsheid van mensen, maar in de kracht van God. Dus Paulus komt niet met argumenten, hij komt niet met een filosofie, hij komt niet met een wijsheid. Hij komt niet met een nieuw managementboek met zoveel stappen. Hoe kan ik beter leven? Hij predikt een persoon. Jezus Christus en die gekruisigd. En dat in een cultuur waar het gaat over welvaart, over wat goed is, wat goed voelt, dat wil ik doen. Over jezelf beter voordoen dan hoe je werkelijk bent. Of ja, zorgen dat je de beste bent, bovenaan in de maatschappij terechtkomen. Komt Paulus aan met Jezus en die gekruisigd. Een God die zich vernedert. Ja, een grotere vernedering was er niet in die tijd eigenlijk dan de kruisiging. Daar hebben we het wel vaker over gehad. Waarom zou je dat dan volgen? Als je zo tegen die cultuur in moet gaan, tegen de boodschap van de wereld ingaat hiermee. Het is dwaasheid, lijkt het. En ja, de enige antwoord die ik erop kan vinden is dat er nog zoveel gebeurd moet zijn, gewoon door de Heilige Geest. Dat het de kracht van de Heilige Geest was, die overtuigde, die ook iets liet zien van dit is gewoon waar. Wat alle anderen ook zeggen, dit is waar. Paulus zegt zelf dan in 1 Korintiërs 2 vers 5. En mijn woord en prediking bestond niet in overredende woorden van wijsheid, maar in betoon van de geest en van kracht. Opdat uw geloof niet zou zijn in wijsheid van mensen, maar in de kracht van God. En verderop in de brief staat, ook niemand kan zeggen Jezus is de Heere dan door de Heilige Geest. Ik vind het zowel bemoedigend als ook een beetje beangstigend. Ik weet niet hoe je het zelf ervaart. Neelke zei het ook al, wij hebben niet te maken met vervolging. Andere mensen in de wereld wel. Maar hoe gedraag ik me dan tegenover mensen die Jezus niet kennen? Het is wel duidelijk, met argumenten komen er niet. Je kunt discussies voeren, maar we hebben de Heilige Geest nodig. Alleen de Heilige Geest overtuigt. Maar blijkbaar wil de Heilige Geest ook dit goede nieuws kracht bijzetten. Door de gaven van de geest, door wonderen, door genezingen, door profetieën enzovoort. Ik weet niet hoe het bij jou zit, maar ik zie dit. Ik heb het wel eens een keertje meegemaakt in mijn leven, maar dan denk ik toch wel eens op één hand te tellen. Dus wat is daarin dan nu de uitdaging voor ons? Dus soms dan kunnen we wel eens tegen elkaar zeggen van, we zien niet zoveel mensen eigenlijk die Jezus helemaal niet kennen in onze kerk binnenkomen. Of we zien niet zoveel genezingen. Maar, en ik zeg dit net zo goed tegen mezelf als tegen jou. Hebben we al aan minstens 100 mensen het goede nieuws verteld van Gods verzoening? Met de Heilige Geest uitgenodigd om dat te laten zien. Hebben we al minstens voor 100 mensen gebeden voor genezing? God uitgenodigd voor doorbraak, voor genezing? Ik niet. En zolang ik het niet doe, kan ik ook niet zeggen van, waarom doet God niks? Ja, God doet misschien niks, omdat hij op ons wacht. Misschien. Dat is over nadenken. Wat er ook gebeurde in die tijd, staat in de handelingen staat er niet zoveel over, maar in de brief aan de Korintiërs des te meer. Dat het was wel duidelijk dat de Korintiërs, die eerste gemeente, die ontving ook de gave van de Heilige Geest. Want in de brief aan de Korintiërs gaat Paulus hier uitvoerig op in. En dan blijkt, hij is behoorlijk streng in die brief, want het blijkt wel dat ze hebben het wel ontvangen, maar ze gebruiken het niet op een goede manier. Ze gebruiken het ja, om zelf voordeel uit te halen. Er is discussie van, ja, maar als jij kan, wie is nou beter? Degene die in tongentaal spreekt of degene die kan profiteren? Of, dus het leidde tot verdeeldheid in plaats van eenheid. Dus in die brief kan je daar wel meer, over al die misstanden in de gemeente kan je meer lezen van mensen die maakten zichzelf beter ten koste van de armen, ten koste van de zwakkeren. En daar gaat Paulus nogal fel tegen in. Dus ik ga nu door naar 1 Korintiërs 12. We gaan echt heel snel de Bijbel doorheen. Vanaf vers 2. Zoals u weet, was u in de tijd dat u nog heidenen was, volledig in de band van goden die taal nog teken geven. Daarom zeg ik u nadrukkelijk, niemand kan ooit door toedoen van de geest van God zeggen, vervloekt is Jezus. En niemand kan ooit zeggen, Jezus is de Heer, behalve door toedoen van de Heilige Geest. Er zijn verschillende gaven, maar er is één geest. Er zijn verschillende dienende taken, maar er is één Heer. Er zijn verschillende uitingen van bijzondere kracht, maar het is één God die ze allemaal en bij iedereen teweeg brengt. In iedereen is de geest zichtbaar aan het werk ten bate van de gemeente. Want aan de een wordt door de geest een woord van wijsheid gegeven, aan de ander een woord van kennis door dezelfde geest. En aan een ander geloof door dezelfde geest. En aan een ander genadegave van genezingen door dezelfde geest. En aan een ander werkingen van krachten en aan een ander profetie. En aan een ander het onderscheiden van geesten en aan een ander allerlei talen, tongentaal en aan een ander uitleg van talen. Al deze dingen, echter, werkt één en dezelfde geest, die aan ieder afzonderlijk uitdeelt zoals hij wil. Verscheidenheid aan gaven, verscheidenheid aan bedieningen, verscheidenheid van werkingen, maar er is één God. Paulus die benadrukt van dit wordt gegeven. God geeft verschillende dingen aan verschillende mensen. Maar het is dezelfde God. Het is de Heilige Geest. Het is Jezus Christus. Het is Vader in de hemel. Drie enige God. Dus hij in al zijn verscheidenheid als drie enige God, Vader, Zoon, Heilige Geest, deelt hij vanuit die verscheidenheid die in hem is, deelt hij aan ons uit. En ook al ontvangen we misschien verschillende dingen, het is niet zo dat de een daardoor beter is dan de ander, dat de een heiliger is dan de ander of een beter christen is dan de ander. Het is juist die verscheidenheid die aan ons gegeven wordt door de Heilige Geest samen, is bedoeld om elkaar te bemoedigen, om mensen die Jezus nog niet kennen, hen daarmee met Jezus bekend te maken. Dus misschien denk je van, ja, profetie, ik sta niet zo graag vooraan hier in de zaal om iets te vertellen over een indruk, maar ik schrijf wel een kaartje aan iemand. Dat is net zo waardevol, dat is net zo goed. Of je nou vooraan staat of achteraan zit, maakt niet uit. De uitnodiging is om het te gebruiken wat je van God ontvangt. Om dat te gebruiken, om daar iets mee te doen. Omdat je daarmee ook iets laat zien van wie God is. Zowel hier onderling aan elkaar in de gemeente als mensen die Jezus niet kennen. En Paulus vergelijkt het dan met vele leden in één lichaam. De een is oor, de ander is een neus enzovoort. Je kent het verhaal misschien wel. Je hebt ook gewoon die verscheidenheid nodig om samen te kunnen groeien, om samen te kunnen geloven, om samen God te kunnen aanbidden. Dat is een van de punten die Paulus benadrukt. Dus blijkbaar, ja, Jezus volgen toen, maar ik denk nog steeds nu, een van de cruciale aspecten, een van de sleutels, is dat we doen met de kracht van de Heilige Geest. Dat we leven, dat we vragen naar de kracht van de Heilige Geest, dat we daarin leven. Maar er zit altijd een risico aan, want er zit natuurlijk heel veel kracht in. En als we dat verkeerd verbruiken, zoals het in Korinthe gebeurde, dan zorgt dat tot meer onrust, tot meer verdeeldheid in plaats van zegen. En daarom zegt Paulus ook aan het eind van 1 Korinthe 12. Aan de ene kant, ja, streef naar de beste genadegaven. En hij zegt dan ook, ik zit even te zoeken naar Jaap Jan, die zegt het ook vaak, streef vooral naar profetie. Hij schudt zijn hoofd, nee. Omdat het een manier is om elkaar te bemoedigen, om iets te vertellen van wat God op zijn hart heeft. Maar desalniettemin, streef naar de beste genadegaven. Dus ja, we ontvangen het, maar blijf er ook naar uitreiken. Blijf er open voor. Blijf er naar streven. En toch is er een weg die dit alles nog overtreft, zegt Paulus. En dan komt die bekende tekst uit 1 Korintiërs 13, vanaf vers 1. De reden hiervoor is, als sprak ik de talen van alle mensen en die van de engelen, had ik de liefde niet. Ik zou niet meer zijn dan een dreunende gong of een schelle cymbaal. Al had ik de gave om te profiteren en doorgrondde ik alle geheimen, al bezat ik alle kennis en had ik het geloof dat bergen kan verplaatsen, had ik de liefde niet, ik zou niets zijn. Al verkocht ik mijn bezittingen, omdat ik voedsel aan de armen wilde geven, al gaf ik mijn lichaam prijs en kon ik daar trots op zijn, had ik de liefde niet, het zou mij niet baten. De liefde is geduldig en vol goedheid. De liefde kent geen afgunst, geen ijdel vertoon en geen zelfgenoegzaamheid. Ze zijn niet grof en niet zelfzuchtig. Ze laat zich niet boos maken en rekent het kwaad niet aan. Ze verheugt zich niet over het onrecht, maar vindt vreugde in de waarheid. Alles verdraagt ze, alles gelooft ze, alles hoopt ze, in alles volhardt ze. Paulus zegt niet van laat maar zitten, dat profiteren of geld geven aan armen of ja, naar die gaven streven. Hij zegt niet van vergeet het maar. Hij zegt, er is iets wat nog belangrijker is. De liefde. Niet de romantische liefde die wij vaak op films zien. Niet de eigen liefde wat ook wel veel toch gepredikt wordt nu in onze tijd. Maar de liefde van God. In de grondtekst staat agape. En dat staat voor een liefde die zichzelf volledig opoffert. Die volledig onbaatzuchtig is. En het staat ook voor de liefde van God zoals God werkelijk is. Zijn wezen, zeg maar. Dus je kunt de liefde makkelijk in deze woorden, in deze tekst vervangen met God of Jezus. Waar je zegt, God is geduldig en vol goedheid. God kent geen afgunst, geen ijdel vertoon en geen zelfgenoegzaamheid. God is niet grof, niet zelfzuchtig. God laat zich niet boos maken en rekent het kwaad niet aan. God verheugt zich niet over het onrecht, maar vindt vreugde in de waarheid. Alles verdraagt hij, alles gelooft hij, alles hoopt hij en alles volhardt hij. Dit is zo groot, dus ik heb echt wel geworsteld. Wat kan ik hier nou nog over zeggen? Het zegt al genoeg in zichzelf, hè? Misschien toch een paar dingen. Menno had het net over, we zijn allemaal gelijk en we hebben het ook heel erg in onze cultuur. Paulus benadrukt dat ook iedereen heeft waarde. Iedereen heeft elkaar nodig. Toch is er denk ik een oproep om, ook al is dat helemaal waar, om dat toch op een hoger niveau te tillen door dan ook te zeggen van, maar in die gelijkheid in iedereen elkaar die waarde toekennen die in ieder heeft, is de oproep om dat te doen vanuit die liefde. Dus dat is toch een beetje anders denk ik dan in de cultuur om ons heen, waar we ook zeggen, zeker als Nederlanders, iedereen is gelijk en polderen en dat soort dingen. Ja, maar dan wel wat de oproep is van Paulus hier. En ik denk ook van God. Vanuit die liefde voor elkaar. Maar als ik mijn naam daarin vul. Helena is geduldig en vol goedheid. Nou, dan stop ik al heel snel. Denk ik, nou. Ik weet niet hoe ver jij komt hier. Maar ik kom niet zo ver. Als ik heel eerlijk ben. Toch. Ja, dit is wie God is. Dit is wie Jezus is. Dit is wie we willen volgen. Hoe doen we dat dan? Beter je best doen? Elke dag maar weer proberen? Ik denk niet dat dat genoeg is. Ik denk dat het enige wat we kunnen doen, is mijn ervaring, althans, als ik het zelf probeer, kom ik niet zo ver. Dan faal ik al na mijn eerste, of al voordat ik de eerste kop koffie heb, denk ik. Ik kom niet zo ver. Is door het eerst te ontvangen voordat we het kunnen doorgeven. Heb je die liefde van God al een keer ervaren? Ken jij God als je vader, die geduldig is, vol goedheid? Ken je de Heilige Geest als een persoon zonder afgunst, die geen ijdel vertoon, toont, niet zelfgenoegzaam is? Ken je Jezus die niet grof is, niet zelfzuchtig, niet boos wordt, geen kwaad aanrekent, zich niet verheugt over onrecht, maar de vreugde in de waarheid. Ken je deze God die verdraagt, gelooft, hoopt en alles volhardt, ook in jouw leven, ook voor wie jij bent? Hij gelooft in jou. Hij heeft hoop, want hij weet hoe het afloopt. Hij volhardt door je vast te houden, door achter je aan te blijven gaan. Ook als jij een keer, of ik, vooral ik, ja, toch een keer een fout inga. Ken je die God? Ik denk alleen door dicht bij die God te komen, door onszelf daarvoor open te stellen, door die liefde na te jagen, op te zoeken, dat te ontvangen. Alleen dan zullen we meer en meer veranderd worden naar Jezus zoals hij is, met die liefde. Dus ik denk dat daar ook vooral in het volgen van Jezus, daar ook een soort van oproep ligt voor ons. Ken hem zoals hij is. En alleen dan, denk ik, kunnen we hem volgen, kunnen we vertellen over die verzoening van God door Jezus Christus, kunnen we opereren in de kracht van een geest, omdat we vanuit liefde handelen, omdat we eenheid zoeken. En ook dat schrijft Paulus in 1 Korintiërs. Wij hebben niet de geest van de wereld ontvangen, maar de geest die van God komt. En in 2 Korintiërs, de tweede brief aan de Korintiërs, schrijft Paulus nog: daarom ook is iemand die één met Christus is, een nieuwe schepping. Het oude is voorbij, het nieuwe is gekomen. Dit alles is het werk van God. Hij heeft ons door Christus met zich verzoend en ons verkondiging daarover toevertrouwd. Eerst ontvangen, dan geven. Eerst één worden met Christus. En dan de Heilige Geest najagen. Daar laat ik het bij.